Zo, een goedenavond. Hartelijk welkom ook allemaal. Het is even apart, een wat kleiner clubje. Tenminste, is voor mij even wennen. Twee dingen eigenlijk vanavond. Hè. We hebben het over goede nieuws. En ik zat te denken, ja, ik dacht al, we waren hierheen onderweg. En ik zei, nou Peter, is dit nou prikkelend genoeg? Want er zijn al twee keer in onze Nederlandse geschiedenis is er een goed nieuwskrant geweest. Dus misschien weet je dat. En allebei de keren is die vrij snel failliet gegaan, die goed nieuwskrant. En waarom, wat was een beetje de analyse? Mensen vinden goed nieuws maar een beetje saai. We zijn van ouds, denk ik, een beetje ramptoeristen. Als er een ramp gebeurd is, dan zijn het aantal bussen niet aan te slepen om mensen hier toch even willen kijken. Dus goed nieuws. Ik ben een boek aan het lezen van Rob Wijnberg op dit moment, misschien wel eens van gehoord, een Nederlandse filosoof. Timmert erg aan de weg. Hij heeft net een boek geschreven, De Nieuwsfabriek. En daarin probeert hij een beetje te analyseren hoe het nou werkt, dat nieuws, die hele nieuwsfabriek die tot ons komt. En ik had het boek wat eerder moeten lezen, had ik een wat andere titel bedacht. Het goede nieuws wint terrein. Nou, tweeledig vanavond. Eerst willen we eens gaan kijken met elkaar van wat bedoelen we nou eigenlijk met het goede nieuws. En daarna, daar heb ik wat boeken onder andere voor meegenomen. Als je nou denkt van, met in perspectief bedenken we het zelf allemaal. Nee hoor, er zijn hele gerenommeerde geleerden die dit op deskundige wijze uiteenzetten. Vooral de afgelopen 200 jaar. Daarvoor was het nog veel sporadisch. En dan gaan we het tweede deel gaan we daarop in. Hoe breed wordt dat goede nieuws nu gedragen? En daarbij gaan we ook uitgebreid nog even inzoomen op een enquête die onlangs is gehouden, april 2012, door de Evangelische Omroep en het Nederlands Dagblad. En dat heeft ook alles te maken met ons onderwerp. Opmerkelijke uitkomsten, maar dat houden we even een beetje voor het einde. Het goede nieuws. Wat is nou het goede nieuws? En hoe definieer je dat nu? Ik heb eerst eens gekeken, want je kunt het op alle mogelijke manieren kun je daarop ingaan. Eerst gekeken naar hoe Rob Bell er nou mee omgaat. Rob Bell, een wat inmiddels controversiële evangelische Amerikaanse voorganger. Die een boek heeft geschreven in het Nederlands vertaald. En de meeste van deze is de liefde. Een eerlijk boek over hemel en hel. En die wijdt een hoofdstuk aan. Wat is nou het goede nieuws? Of wat is nu het evangelie? En dan komt hij met de uitspraak, the good news is better than that. Oftewel, het goede nieuws is beter dan dat. Ja, maar dan wat dan? En wat hij eigenlijk vertelt is, hij zei, weet je het probleem? Nee, laat ik het vertellen vanuit de Bijbel. Hij begint met het lezen van Lucas 15. Dus het goede nieuws, maar dan door de bril van Rob Bell. Wat is het goede nieuws? Hij leest de gelijkenis van de verloren zoon. Daar zit hij op in, om het goede nieuws uit te leggen. De gelijkenis van de verloren zoon. Vanaf in Lucas 15, vanaf vers 11. Het is een bekend verhaal, maar om er even in te komen, lees ik het toch even voor. En hij, Jezus, zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en haal het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zei tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en dronk bij hem aan, maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Aan mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Maar wat doet Rob Bell met dit bekende verhaal? Hij zegt, ja, maar eigenlijk, welk verhaal geloof je? Eigenlijk heeft dit verhaal, zegt hij, deze gelijkenis, drie perspectieven. Dus kijk eens naar de jongste zoon, daar begint hij mee. Die jongste zoon, die voelt zichzelf onwaardig. Hij zegt, ik ben eigenlijk te slecht. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd. Ik heb mijn vader eigenlijk doodverklaard. Want dat doet hij eigenlijk. De jongste zoon, als hij zijn erfenis al wil hebben. Terwijl zijn vader nog leeft. Zijn vader heeft zich waarschijnlijk in alle bochten moeten wringen. Want hij kon het niet zomaar cash uitbetalen. Had niet iets op de bank staan of zo. Nou, hij had waarschijnlijk een deel van zijn landerijen moeten verkopen. Om wat geld vrij te maken. Dus heel het familiebedrijf leed daaronder. Wat die jongste zoon deed. In de Joodse traditie is dit ongehoord wat de jongste zoon heeft gedaan. Het is meer dan een klap in zijn gezicht. Het is meer dan onbeleefd. Het is het ontkennen van het bestaan van zijn vader bijna. Hij zegt eigenlijk: pa, was je maar dood. Dat komt erop neer. En dan, dus die jongste zoon, ja, die voelt zich onwaardig. Die zegt, ik ben het niet meer waard om een zoon te zijn. En daar is hij gaan geloven. En dat is zijn verhaal. Hij voelt zich gewoon een slecht mens. En wat zegt nou Rob Bell? Welk verhaal geloof je als mens? Want dan komt hij bij zijn vader. En die vader staat al op de uitkijk. Een beeld van God. De vader. En die vader, hij ziet die jongen aankomen. En hij rent naar hem toe, vliegt hem om zijn hals. Die jongen heeft nauwelijks tijd om te zeggen. Hij had het verhaal uit zijn hoofd geleerd wat hij wilde zeggen tegen de vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en bla 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 bla. Maar voordat hij het maar kan zeggen, hij heeft zijn vader hem om de hals met ontferming bewogen, viel om de hals en kuste hem. En dan zegt de vader, of dan zegt de zoon nog: Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ben niet meer waard uw zoon te heten. De vader antwoordt hem genees. Hij antwoordt genees. Nee hoor, hij zegt tegen de slaven: Kom jongens, breng het beste kleed hier, trek het aan, doe hem een ring in zijn hand en schoenen aan zijn voet en haal het gemeste kalf en laten we feest hier, want mijn zoon is terug. Allemaal elementen die hier worden genoemd, die te maken hebben met het zoonschap. Een kleed, een ring, schoenen aan je voeten. Hij wordt hersteld in zijn positie als zoon. En dan zegt Rob Bell, ja, dat is hoe God je ziet. Een onvoorwaardelijke liefde. Die slechtheid of vermeende slechtheid, het speelt geen enkele rol. Het speelt geen enkele rol, want God houdt onvoorwaardelijk van de jongste zoon. De jongste zoon, door in zijn verhaal te geloven, creëerde daarmee zijn eigen hel, zegt Rob Bell. En ik vind het wel een mooie gedachte. Mensen creëren soms hun eigen hel. Oh, wat ben ik slecht. Ik deug van geen kanten. Daarmee creëer je voor jezelf je eigen orde. Want je gaat daarin geloven en je neemt jezelf daarin steeds verder mee naar beneden. En dan zegt Rob Bell, ja, maar je wordt geconfronteerd met de onvoorwaardelijke liefde van God. Welk verhaal over jezelf wil je geloven? En het verhaal van de Vader. Dat is de confrontatie met het evangelie. Want die onvoorwaardelijke liefde is er. In het verleden. In het heden. En in de toekomst. En die stopt nooit. Dat is de jongste zoon. Die oudste zoon. Hij heeft een ander verhaal. Hij zegt, die oudste zoon. Ja, die was altijd bij de Vader. Die oudste zoon. Zijn probleem is eigenlijk misschien nog wel niet zozeer zijn slechtheid. Nee, die oudste zoon, zijn probleem is zijn goedheid, zegt Rob Bell. En nu komt hij wat meer in de richting van christenen. Dat doet hij ook een beetje bewust om een beetje te prikkelen. Hij zegt, die oudste zoon, zijn probleem is, ja, hij vindt eigenlijk dat hij ook wel eens wat verdiend heeft. En hij vindt eigenlijk van, ja, weet je, ik offer mijn hele leven op. Ik blijf bij mijn vader. Ik ben niet zo'n figuur die er zomaar van doorgaat. En eigenlijk verwacht hij daar wel wat voor terug. Die jongste zoon, zijn slechtheid is zijn probleem, zijn zonde. Die oudste zoon, zijn goedheid. En je merkt het ook wel. Hij ziet zijn vader, want hoe ziet die jongste zoon ziet zijn vader bijna als een soort rechter. Van, oh jee, als ik bij mijn vader kom, dan zal ik wel te min zijn. Ben ik te min? Ja. Die oudste zoon ziet zijn vader bijna als een soort strenge baas. Moet je maar eens horen wat die oudste zoon zegt, hè. Even kijken. Zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst, zeg ik tegen zijn vader. Hij ziet zijn vader bijna als een soort werkgever. Misschien wel als een slavendrijver, want zijn vader, hij mocht nooit eens wat. Nooit heb ik uw gebod overtreden, maar gij hebt mij nooit een geitenbokje gegeven met mijn vrienden feest te vieren. Oftewel, vader, u bent niet zo'n klein beetje gierig. Het lijkt wel alsof nu alles wat er echt in zijn hart leeft bij die oudste zoon eruit komt. Dit leeft in zijn hart. Nou, zegt Rob Bell, in zijn hart was die oudste zoon even ver verwijderd van zijn vader, alhoewel die met hem meeleefde en werkte als de jongste zoon. Ze waren evenveel van God verwijderd, maar ieder op een andere manier. En dan zegt die vader tegen die oudste zoon, ja, maar zoon, al het mijne is het uwe. Oftewel, die oudste zoon die had elke dag feest kunnen vieren. Elke dag feest kunnen vieren. Al het mijne is het uwe. Dus ook die oudste zoon, die is vervallen in de rol van een soort knecht. En God als een soort slavendrijver. Eigenlijk had die oudste zoon dus ook zijn eigen hel gecreëerd. Waarin hij heel dicht bij zijn vader was, maar toch ongelooflijk ver van zijn vader af. En wat zegt zijn vader tegen hem? Alles wat van mij is, is ook van jou. Altijd al geweest. Dat hoef je toch niet om te vragen. Het is allemaal van jou. Het is van mij, dus ook van jou. Dat is het probleem van de oudste zoon. En nou zegt Rob Bell, als je Gods verhaal over je leven gaat geloven, dan begint de hemel hier en nu. En Gods verhaal is, alles wat van hem is, is van jou. Onvoorwaardelijke liefde. Slechtheid, boosheid, zonde. Hij ontfermt zich over je en hij neemt je in zijn arm. Dus wat is het probleem met veel christenen? Het goede nieuws wint terrein. Ja, oké, maar het evangelie is toch allemaal goed nieuws? Het maakt toch niet uit welke kerk of denominatie. Ja. Hij zegt, maar Rob Bell zegt, ja, hij probeert toch een beetje te prikken. Hij zegt, weet je wat het probleem is met veel christenen? Ze hebben eigenlijk ten diepste geen liefde voor God. Dat klinkt een beetje raar. Ze hebben geen liefde voor God. Waarom niet dan? Nou, ze zien God als een soort slavendrijver. Waar je van alles voor moet. Ze zijn ook een beetje bang voor God. Want ja, stel je eens voor, God houdt van je, maar als je niet doet wat hij zegt, of als je niet op de juiste manier gelooft, of de geliefden van je die niet geloven, na je dood, als je niet op de juiste manier hebt geloofd, ik citeer nog even Rob Bell, dan verandert God van een liefdevolle vader, die op de uitkijk staat, in een rechter. In een oogwenk kan het zomaar gebeuren. Hij verandert volkomen van karakter en hij stuurt je naar een eindeloze plek van foltering waar nooit een eind aan komt. Nou, zegt Rob Bell, met zo'n dualistisch godsbeeld, liefde, maar met zo'n dualistisch godsbeeld kun je niet leven. Kun je wel proberen, maar het kweekt geen liefde, geen echte liefde voor God, maar het kweekt angst. En God wordt een soort slavendrijver. Rob Bell gaat nog een stap verder en die zegt, zo'n godsbeeld leidt uiteindelijk tot vervolging van ketters, inquisitie en boekverbranding. Wat we allemaal hebben meegemaakt in de geschiedenis van het christendom. En nog erger, zegt hij, je beeld, eerst vorm je een beeld van God en daarna vormt dat beeld van God jou. En vandaar dat ja, het goede nieuws wint terrein. Het beeld wat je van God hebt, dat is wel heel erg fundamenteel voor hoe je in het leven staat. Creëer je voor jezelf een hel, een godsdienstige hel misschien wel, of creëer je voor jezelf een hemel met een God die onvoorwaardelijk van je houdt en die zegt, alles wat ik heb is van jou. Nou, zo brengt Rob Bell het goede nieuws. En dat doet hij wel, vind ik, bijzonder inspirerend. Het inspireert mij altijd weer om dat dan weer even te lezen. Weer eens te herlezen. Nou, wat meer vanuit de Bijbel. Want hoe zit dat nou met het goede nieuws? Efeze 1. In Efeze hoofdstuk 1, daar gaat het ook over goed nieuws en gaat over een heel mooi perspectief. Paulus schrijft aan de Efeziërs, deze brief werd waarschijnlijk voorgelezen in allerlei gemeentes. Ik lees even vanaf het eerste vers. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, wat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons. En nu komen we bij een soort geheim. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Het gaat maar even om die paar versen. Wat is nou ten diepste het doel van God? Wat is nou evangelie? Er staat, wat laat hij ons zien als gelovigen? Het geheimenis van zijn wil. Dat woord geheimenis, daar staat in het Grieks het woord mysterion. Het is een geheim. het mysterie van zijn wil. Wat wil God nu eigenlijk? Wat wil hij nu eigenlijk? Wat zit er nu ten diepste in het hart van God? Wat is het hart van het evangelie? Dat hart van het evangelie is in overeenstemming met het welbehagen van God. En welbehagen, dat is een Grieks woordje, staat eudokia. En dat betekent zoiets als God heeft er zin in. Hij heeft er plezier in. Je zou bijna kunnen zeggen, hij heeft het bedacht en hij denkt van, wat mooi. Dit is nou naar mijn hart, dit wil ik zo graag. Allemaal het woordje welbehagen. En wat heeft hij dan bedacht? Nou staat er, om ter voorbereiding van de volheid der tijden. God heeft een plan. God heeft een planning. Het is bar moeilijk om te plannen. Alhoewel, ik begeleid heel wat pubers. En plannen kunnen ze heel goed. Drie HAVO-mentoren. Dat zijn allemaal van die gasten van 15, 16 jaar. Plannen kunnen ze heel goed. Maar één ding kunnen ze niet. Zich aan hun planning houden. In een wereld van verschil. Plannen, jongen, ik zie de mooiste planningen zie ik voorbij komen. En dan aan het einde van de week vraag ik, en? Ja, niet zo gelukt om hem eraan te houden. Nou, ze gaan het volgende week weer proberen. Prima, gaan we het gewoon weer proberen. Gaan we het in de herkansing. Ja, en soms hebben wij in onze theologie, hebben we God bijna verward met een puber. Zeggen, ja, God maakt wel een mooie planning. Hij wil het allemaal wel. Maar dat gaat nooit lukken. God houdt zich niet aan zijn planning. Ja. Dus God heeft een plan, hij heeft een planning, hij heeft er zin in, hij heeft er welbehagen in. En wat heeft hij zich dan voorgenomen? Wat is zijn horizon? Wat er ook wankelt, die planning blijft en dat welbehagen blijft. Wat heeft hij zich voorgenomen? Nou staat er, hij heeft zich in hem, in Christus, voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden. De volheid der tijden, je zou kunnen zeggen, dat heeft te maken met het woordje moment. Soms heb je een momentum. Dan denk je, en dan zeg je, jongens, we moeten niet wachten. Nu is het moment. Als we het nu niet doen, dan komt het er niet meer van. Dat is het woordje wat hier staat, kairos, momentum. Soms heb je een momentum. Nou, staat hier, het momentum van het momentum. Als alle momenten samenvallen. Nou, dat is een gigantisch moment dus. Als al die momenten samenvallen. Dan is die voorbereiding klaar. De voorbereiding van een volheid der tijden. Die volheid is daar als alle momenten samenvallen. Alles, en wat gebeurt er dan? Als al die momenten samenvallen, alles valt in elkaar. Maar dan op een goede manier. Ja. Past in elkaar. Dat plan past in elkaar. De planning klopt. En nu de uitvoering nog. Nou, die is nog in volle gang. Wat gebeurt er dan? Alles wat in de hemelen en op de aarde is, komt onder één hoofd. Dat is Christus. En hoe moet je dat nou zien? Eigenlijk staat er letterlijk, alles komt opnieuw onder één hoofd in het Grieks. Met dat opnieuw, er staat ana in de grond, dat betekent opnieuw. Alles komt opnieuw onder één hoofd. En dat woord samen te vatten, dan lijkt het bijna alsof dit een samenvatting van de Bijbel is. Nee, daar zit het woord in samenbrengen. Samenvatten in de zin van samenbrengen. Het wordt weer bij elkaar gebracht. He, alles opnieuw onder één hoofd en alles, je kunt het zelfs vertalen met alles omhoog brengen onder één hoofd. En dat is precies wat Jezus zelf zegt in Johannes 12 vers 32, waar staat, als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Als een soort goddelijke magneet trekt hij alles naar hem toe. En dat woord hoofd, in het Hebreeuws het woord rosh of reshit, dat betekent ook begin of beginsel, principe. Je zou kunnen zeggen, Jezus is het nieuwe principe van God. Het nieuwe beginsel. Daar begint het in Genesis 1 mee. Met het Bereshit, met het begin van God. En wat gaat God eigenlijk doen in Jezus? Hij gaat als het ware alles weer terugbrengen naar het oorspronkelijke begin. God zet een begin neer en van daaruit begint alles. Maar uiteindelijk gaat alles ook weer naar het begin terug. Oftewel wat prediker zegt, God zoekt op wat voorbij gegaan is. Hij laat het niet zomaar voorbij gaan. Hij zoekt het op en hij brengt het weer terug. Of met Rob Bell te spreken, die jongste zoon die komt weer terug bij de vader. En de oudste zoon komt weer terug bij de vader. En wijkt de hele mensheid bij elkaar. Een deel van de mensheid voelt zich te goed om te geloven. Die zegt, ach, geloof is voor watjes. Je kunt het niet op je eigen kracht, dus daarom heb je een God nodig. En dat projecteer je in jezelf. Ik ken al die vage verhalen wel. Ja, maar eigenlijk kun je het gewoon niet zelf. Je hebt wat steun nodig. Ja, prima. Is goed voor jou. Dat heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen morele kaders. Te goed. Of een deel van de mensen zegt, nou ja, dat is niks voor mij. Ik zie in de kerk verdacht weinig vanuit hoeren en tollenaars. De gemiddelde evangeliegemeente, tenminste waar ik kom, is toch verdacht middenklas. Middelklas. Huisje, boompje, beestje. Ik mis toch wel een beetje juist de fanclub van Jezus. Degenen die achter hem aanliepen, die voelen zich niet zo ver echt thuis in de kerk. Dat is verontrustend. Dus allebei, en dat zit helemaal hier in Efeze 1 zit dat erin. En wat gebeurt er dan? Alles in de hemel en op de aarde. Tapanta staat er, het al. Al het leven in de hemel en op de aarde. Dat komt weer onder Christus. Dat wordt samengebracht in Christus. En dat proces, dat is een proces, is in volle gang. Je vindt een prachtig vers, staat er dan. Dus wat is God op dit moment aan het doen? Alles wat in de hemel en op de aarde is, wordt onder één hoofd, dat is Christus, samengebracht. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem. En dat woord krachtens, dat is het woord energia. En dat is een heel apart woord. Letterlijk betekent dat eigenlijk goddelijke energie. Je zou bijna kunnen zeggen, misschien wel een beeld van de Heilige Geest, die goddelijke energie is aan het werk, maar vaak in het verborgene. Je denkt, als je om je heen kijkt op deze wereld, ik ben historicus, dus ik kijk soms om me heen, maar dan vooral in het verleden. Man, vandaag weer lessen geven over allerlei gruwelijkheden. Eerst de wereldoorlog langs te komen en nogal meer van dat soort gebeurtenissen. Maar dan denk je, ja, daar wordt natuurlijk nooit wat. Als je met je aardse ogen dat zo bekijkt. Maar hier lezen we, die goddelijke energie is aan het werk. Die energie, ja. En letterlijk betekent dat, wat hier staat, dat woord inwerking van binnenuit. Activiteit van binnen. God is aan het werk. En het geheimenis is nu, zegt Paulus, van het goede nieuws. Het is aan de gang. Het is aan de gang. En het stuwt naar dat goddelijke doel toe. Het is niet te houden. Het is niet te houden. Je zou het niet zeggen met die 11 man, maar het is die goddelijke energie van binnenuit. Dat is Efeze 1. Samenvatting van het. We doen er nog eentje. Ik had er nog vier, geloof ik, nog vier versies van het goede nieuws. Maar laat ik ze niet allemaal doen, want dan is het misschien iets te lang. Misschien nog twee, nou vooruit. Eentje, want hoe communiceer je dat goede nieuws nou naar andersdenkenden? Dan kom je toch niet met Efeze 1 aan, dat is toch een veel te ingewikkeld verhaal. Dan kom je bij je buurman en zegt, oh, dat is goede nieuws. Nou, zullen we Efeze 1 eens gaan lezen? Nou, die haakt direct af. Ik zeg, nou, het zal wel. Hoe deed Paulus het nu als hij kwam bij mensen die eigenlijk helemaal niet zo bekend waren met dat hele Joodse gedachtegoed? Nou, dan deed hij het heel anders. Je moest lezen in Handeling 17. Worden de Joden een Jood en de Grieken een Griek? Handeling 17, daar is Paulus uitgenodigd bij de Grieken. Misschien hadden ze hem nu op Cyprus uitgenodigd. Maar hier was hij bij de Grieken, toen ze nog in goede doen waren. Het Griekse Rijk, een machtig rijk, trouwens overgenomen door de Romeinen al even in deze tijd. De Romeinen waren echt de bazen, maar de Grieken waren de geleerden. Toen de Romeinen het Griekse Rijk veroverden, wat gebeurde er al heel snel? Ze namen de Griekse cultuur over. De Grieken waren de leraren van de Romeinen. Dus in die zin hebben de Grieken eigenlijk gewonnen, maar dat moet je stilhouden. Vinden de Romeinen niet leuk. Dus Handelingen 17, Paulus die staat daar op de Areopagus en dan gaat hij ook het goede nieuws vertellen. Weer een nieuwe versie van, wat is nou het goede nieuws? En dan gaat hij vertellen, laat ik een stukje lezen. Even kijken hoor. Ja. Even kijken, we beginnen in vers 22, daar staat hij. En Paulus voor de Areopagus, eigenlijk is dat de berg van de god Mars, de oorlogsgod. Daar kwamen ze samen, alle filosofen en denkers van Griekenland, in ieder geval mensen met te veel vrije tijd. Sommigen hadden daar een werk van gemaakt. En Paulus voor de Areopagus staande zei de mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheid hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De Atheners hadden heel veel verschillende goden. En ze namen het zeker voor het onzekere, want het kon altijd zijn dat je er nog een vergat. Dus dan had je er ook een voor de onbekende god. Er was thuis ook geen beeld, het was alleen maar een voetstuk. Want ja, hoe moet je een onbekende god uitbeelden? Dat kan eigenlijk niet, want je weet niet hoe die eruit ziet, anders was die niet onbekend. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Dat is wel een mooie gedachte ook. Hè? Je noemt dat wel, die gedachte wordt wel eens genoemd de kosmische Christus. Misschien wel eens van gehoord, van die gedachte. Soms dan kom je bij mensen. En dan raak je met elkaar in de praat. En die zeggen van, joh, maar dan zeg je eigenlijk van, joh, maar je weet helemaal niet dat je al lang gelooft. Je geeft er andere woorden aan. Maar eigenlijk zit je zo op een geweldig mooi spoor. Dat zegt Paulus ook tegen die Atheners eigenlijk. Beste Atheners, je hebt honderden goden. Maar eigenlijk, kijk nou eens wat je vereert. Wat geloof je nu eigenlijk? En daar sluit hij naadloos op aan. En soms hebben wij het idee dat we het evangelie ergens moeten brengen. Of dat we Jezus ergens moeten brengen. Terwijl van Jezus gezegd wordt, uit hem, door hem, tot hem, in hem zijn alle dingen. Er is geen leven buiten Jezus om. Alles wat er is, is door hem gecreëerd, bestaat in hem, bestaat door hem. En soms hebben we een te kleine Jezus gecreëerd. Een hele kleine, piepkleine Jezus die wel hier is, maar niet daar. Dus daar moeten we hem gaan brengen. Nou, hij was daar al lang hoor. En hij is daar. En die mensen daar die kunnen alleen maar ademhalen omdat hij zijn leven en adem geeft. Hoe legt Paulus nou het evangelie uit aan de Atheners? Aan Grieken, aan Griekse denkers, aan filosofen. Nou doet hij heel anders als in de Efeze 1. Want daar waren ze lang afgehaakt. En dan zegt hij. Wat gij zonder te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft. En al wat daarin is. Die een Heer is van hemel en aarde. Woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen. Alsof hij nog iets nodig had. Trouwens, hier, als hier orthodoxe joden bij hadden gezeten, dan hadden ze gezegd, wacht even Paulus, ontken je hier de tempel? Dat is vaak een communicatieprobleem. Als je met andersdenkenden in gesprek gaat, dan is dat het lastigste voor de traditionelen die achterblijven. Want die herkennen de taal niet meer. Die denken van, waar heb je het nu over? Maar Paulus heeft het hier tegen Griekse filosofen. En natuurlijk woont God niet letterlijk in een tempel. Er staat zelfs in de Bijbel dat de hele aarde te klein is, alleen om als een voetenbank te dienen. daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkel het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte van de aarde te wonen. En hij heeft hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken of ze hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. En nu komt het. Want in hem, zegt hij tegen die Grieken, tegen die, wij zouden zeggen, heidense Grieken. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. En dan wordt het nog gekker. Dit zegt hij opnieuw tegen die heidense Grieken. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij zijn van zijn geslacht. Daar wij dan Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen dat ze overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. En ja, nu komt hij met een element wat bij de Grieken niet goed valt. Opwekking van doden. Een opwekking van een lichaam. De Grieken hadden niet zoveel met het lichaam. In ieder geval niet met een opwekking van een lichaam. Maar dat evangelie, wat hij hier zegt. Wij zijn van zijn geslacht. In hem leven, bewegen wij ons en zijn wij. Zo brengt Paulus het evangelie, het goede nieuws, aan de Grieken. Nog eentje. Colossense 1. Het mag niet ontbreken als je het over het goede nieuws hebt. Colossense 1, en Colossense 1 is misschien nog wel het duidelijkst van allemaal. Het duidelijkst in de zin van het meest dogmatisch. Alsof Paulus hier het zo duidelijk wil zeggen, dat hij denkt van, nou ja, zo kun je het eigenlijk toch niet missen. Colossense 1, vanaf het 15e vers gaat Paulus een soort definitie geven van wie Jezus is. En het gaat daar over schepping, over herschepping, en nog een keer over schepping, en nog een keer over herschepping. Hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat is de schepping. Eigenlijk is Jezus dus al vanaf Genesis 1 vers 1 bij dit project aarde betrokken. Hij is niet ergens komen binnenwandelen in het Nieuwe Testament als een soort plan B. Alsof God zegt, het is uit de hand gelopen, nu moet er een redder komen. Hij was al vanaf het begin, alles is in hem, tot hem en door hem geschapen. Met andere woorden, hij is met huid en haar bij deze schepping betrokken. Je zou dat kunnen noemen de kosmische Christus. Maar hij is niet alleen de eerstgeborene van de schepping, hij is ook de eerstgeborene van de herschepping. Dus eerst de schepping, daarna de herschepping. Daar komt hij. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. Het lichaam, de eerstelingen van de herschepping, van de nieuwe schepping. De gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Begin van de herschepping. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, alle dingen opnieuw met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Hier wordt het grote plan van God, dat goede nieuws, nog eens uiteengezet. De verzoening van alle dingen, de schepping, maar ook de mens, met hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Het is wel mooi om het nog even, waar ik vast even iemand citeren, die u misschien wel kent. Die heeft ooit een preek gehouden over Colossense 1. Dominee Rietkerk, Nederlands gereformeerd predikant. Ook jarenlang directeur geweest van de stichting La Brie. Ik ben ooit nog wel eens een paar keer bij hem thuis geweest, toen hij directeur was van La Brie. Dat is een studentenvereniging. Ooit door Francis Schaeffer opgericht. Hij was de Nederlandse directeur dan. En je kon bij hem thuis, erg leuk hoor. Dat was ooit wel zo mijn ideaal, maar er is eigenlijk nooit van gekomen. Met 4 opgroeide jongens valt ook niet mee. Je kon altijd bij hem langskomen en gewoon mee eten. Dat deed ik dan ook een paar keer gedaan, gewoon meegegeten. En je kon er dan ook bij hem studeren. Hij had een soort ruimte in zijn huis, prachtig huis, een soort studeerkamer. Daar stond van, en dan ging ik dan een middagje studeren. Als student heb je er altijd tijd voor, eindeloze student. Dan kun je dan eens even studeren. Ja, uiteindelijk moet ik toch gaan werken. Maar, en die dominee Rietkerk, die heeft dus een preek gehouden over dit hoofdstuk, juist over deze verse. En die zegt dan hierover, ik citeer hem, ik denk dat we allemaal wel vertrouwd zijn met de woorden dat we in en door hem gered zijn. En dat we in en door hem deel hebben aan de genade van God, dat geloven we. Maar dat we ook in en door hem geschapen zijn, dat is het nieuwe wat Paulus hier aan toevoegt. Dat we ook in het... God is bezig, ja, dat God bezig is alle dingen met zich te verzoenen, dat is iets, dat is ons totaal nieuw. We zijn eigenlijk provinciaal geworden in ons geloof. We hebben Jezus erg verkleind tot menselijke proporties. Hij wel en hij niet. Wellicht dat het daardoor zijn vleugels verloor. En daar brengt Paulus ons hier in de Kolossenbrief bij terug. En dan gaat hij nog wat verder. Het laatste stuk waar hij een beetje mee afsluit. De schepping, zegt hij, was al aangelegd op de verlossing. Toen God alle dingen schiep, schiep hij heel die werkelijkheid met een wortel, zou je kunnen zeggen. Hij schiep ze in hem en door hem en tot hem. Ze zouden dus in hem, in Christus, doel en ontsluiting vinden. Efeze 1. Plan, dat doel waar God naartoe werkt, met die goddelijke energie. Om bij dat beeld te blijven, planten hebben een wortel, maar die zie je niet, want die zitten onder de grond. Zo zit in alle dingen, in de hemel en op de aarde, als het ware, een onzichtbare oorsprong. Een onzichtbare onderkant. Om een ander beeld te gebruiken, God gaf ze een onzichtbare formule mee, een code. Die er helemaal uitkomt als Jezus verschijnt. De Logos, zegt Johannes 1. Of, om het nog anders te zeggen, alles wat geschapen is, wat we zien rondom ons heen, overal waar we komen, wijst boven zichzelf uit. Dat is zichzelf niet genoeg. Het vraagt om voltooiing. Het vraagt om een ontsluiting. En die heeft God gegeven toen hij zijn zoon gegeven heeft. Maar dat had God al in alle dingen gelegd toen ze geschapen werden. Oftewel wat Paulus zegt tegen die Atheners, jullie vereren het al zonder dat je het kent. Het is al aanwezig, maar je weet het gewoon nog niet. Het is, wat Paulus hier verkondigt, is ongelooflijk verstrekkend. Want dat betekent dat dus de wereld al aangelegd is op Jezus. Eigenlijk is de kerk dus een tijdelijk instrument om dat de hele wereld duidelijk te maken. Maar daarna gaat God weer verder om alle dingen, heel de wereld, met zich te verzoenen. Aldus dominee Rietkerk. Ja, prachtig hoe hij dat verwoordt. En hoe hij die kern van Colossense 1 meepakt. Maar gelijk ook Handelingen en Efeze 1. En Rob Bell doet dat weer veel praktischer. Een echte pastoor die haalt daar echte mensen bij en een verhaal om het goede nieuws duidelijk te maken. Nou, dit is een beetje het eerste deel en het langste deel. Schrik niet. Het langste deel hebben we gehad. Maar de vraag is dan, ja, het goede nieuws wint terrein. Ja, wint het terrein dan? We staan hier op deze avond, willen we met elkaar nadenken over de vraag, wat is het goede nieuws eigenlijk? Daarna kijken we wat er met het goede nieuws in de loop van de kerkgeschiedenis is gebeurd. Om uit te komen bij de actuele situatie, wat is de status van het goede nieuws in de wereld van vandaag de dag en wat kunnen we de komende jaren verwachten? Nou, ik ga hier maar een paar dingen over zeggen, want het kunnen natuurlijk verschillende avondvullende programma's zijn. Als je heel diep de kerkgeschiedenis nu zou moeten gaan induiken, want dat is een cursus van een jaar, zeg maar. Hè, zou je dat ook wel kunnen maken. Nou, ik haalde wat mensen bij die in de kerkgeschiedenis veel beter thuis zijn. Ten eerste wil ik even citeren de theoloog, professor van Nieuw-Testamentische Studies aan de University of St. Andrews, Richard Bauken. En die heeft een uitgebreid artikel geschreven over dit perspectief van universalisme, evangelisch universalisme, in de kerkgeschiedenis. En apart, hij zegt, tot 1800 ongeveer, geloofden bijna alle christelijke theologen dat er een eindeloos oordeel in de hel was. Dus dit universalistische perspectief, daar geloofden ze eigenlijk niet in. Er waren er wel een paar die geloofden dat de hel tijdelijk was, in de zin van mensen die erin zaten worden uiteindelijk vernietigd. Het is gewoon afgelopen met ze. Een soort sterven, maar dan helemaal. En er waren er ook enkele, schrijft Richard Bauken, die propageerden dat er een soort universele redding zou zijn voor iedereen. En dan zegt hij, ja, ook in de vroege kerk waren er dat soort lieden. En dan noemt hij Clemens van Alexandrië, Origenes. Dus hij gaat er wel helemaal doorheen. Dus in de oude kerkgeschiedenis leefde dit idee. Ik citeer, je kunt zelfs stellen, maar dat moet je altijd mee oppassen, want er zijn maar heel weinig bronnen. En het is ook kwestie van hoe je het interpreteert. Augustinus, een sterke tegenstander van dit idee, die schreef in zijn, ik citeer even een citaat van Augustinus uit het boek van Talbot in het Nederlands. Augustinus die schrijft in een van zijn hoofdwerken, en dan reageert hij op mensen die geloven dat uiteindelijk alles goed komt. Wat ik net heb proberen te schetsen vanuit verschillende invalshoeken. En Augustinus zegt dan, als reactie op die mensen, Augustinus, vierde eeuw, het is uiteraard vruchteloos dat sommigen, inderdaad zeer velen, zich laten leiden door louter menselijke gevoelens en de feiten betreffende eeuwige bestraffing van de verdoemden en hun eindeloze altijd durende ellende betreuren. Zij geloven niet in de realiteit van deze zaken. Niet dat zij tegen de Heilige Schrift ingaan, maar onder invloed van hun menselijke gevoel zwakken zij af wat hun vreed toeschijnt en geven aan sommige teksten, waarvan zij geloven dat ze meer afschrikwekkend dan letterlijk bedoeld zijn, een mildere uitleg. Nou, oké. De visie van Augustinus is duidelijk, die is er niet helemaal mee eens. Die zegt, die teksten die mag je helemaal niet milder uitleggen. Maar het mooie wat hij hier zegt, en dat is toch wel een leuke aanwijzing. Hij zegt, het is uiteraard vruchteloos dat sommigen, inderdaad zeer velen. Met andere woorden, in die vierde eeuw zijn er kennelijk heel veel christenen, zeer velen noemt Augustinus het zelfs, die dat perspectief, dat evangelisch universalistische perspectief, huldigen en daarvan uitleefden. En in die hele oude kerkgeschiedenis heb je ook behoorlijk wat voorbeelden daarvan. Origenes is een hele beroemde. Origenes trouwens een hele beroemde kerkvader die dit klip en klaar leerde en die een paar honderd jaar na zijn dood daarvoor veroordeeld werd en als ketter werd veroordeeld. Een paar honderd jaar na zijn dood, in de tweede, derde eeuw toen hij leefde, was hij juist eigenlijk de beroemdste theoloog van zijn dagen. He, dingen kunnen soms veranderen. Vandaag een held en morgen een schurk. En als de kerk verandert, verandert ook de definitie van held en schurk. Nou, als we wat na dat jaar 1800, eigenlijk de laatste 200 jaar, zie je, als je het hebt over het Goede Nieuws Winterrijn, neemt de aanhang van die oude stroming, die in de vroege kerk al zeer nadrukkelijk aanwezig was, en waarvan ik persoonlijk geloof dat het Nieuwe Testament dit ook gewoon leert, neemt ziender ogen toe. Ik heb gewoon ik heb inmiddels aardig wat boeken staan die over dit onderwerp gaan. En nu heb ik even de boeken meegenomen die pro zijn, zeg maar. Want contra zijn er nog veel meer. Ik laat er even is wat dingen zien. Even kijken. Ik zal ze zo op tafel even neerleggen. Het is wel allemaal Engelstalig. Soms hebben we weer de euvele moed om weer zijn werk te vertalen in het Nederlands. In het Nederlands is het nog wat minder. Neem bijvoorbeeld deze. Hans Urs von Balthasar. Denk je, wie is dat in hemelsnaam? Nou, het is niet de eerste de minste. Ik moet zeggen, niet van de vorige paus, maar van die daarvoor, want er is wel weer een nieuwe. Dit was de belangrijkste adviseur van paus Johannes Paulus II. En was een overtuigd universalist. En dat legt hij allemaal uit in dit boek wat hij erover geschreven heeft. There we hope that all men shall be saved. Durven we te hopen dat alle mensen gered worden? Paus Johannes Paulus II geloof wel trouwens zelf ook. George MacDonald, een Schotse opwekkingsprediker uit de 19e eeuw. Dit is een heel dik boekwerk, de Unspoken Sermons, allerlei preken van hem. Was een hartstochtelijk aanhanger van het evangelisch universalisme. Het komt trouwens ook heel mooi uit in die preken. Het is helaas, is er nog geen werk van George MacDonald vertaald in het Nederlands. Ze hebben nog wat werk te doen. Tenminste, Linda dan, want die is de enige die dat kan. Hè. Bij ons. Even kijken hoor. Nog een paar wat oudere werken. De vorige eeuw in het Nederlands, oorspronkelijk in het Duits geschreven, het Evangelie Gods. Een hele ouderwetse vertaling van dokter E.F. Streuter. Die legt hij uit eigenlijk tegen, in redelijk gewoon Nederlands, is wel wat ouderwets, wat nou eigenlijk het Evangelie volgens hem is. En ja, daar komt hij ook uit op dit perspectief. En hij verdedigt zich gelijk tegen allerlei theologen uit zijn dagen, die nu al volslagen onbekend zijn geworden. Of, dit is een heel scherp boek, Death and Eternal Life. Professor John Hick is ooit begonnen als evangelisch christen, is volkomen vastgelopen op die dualiteit van het godsbeeld. En in dit boek legt hij uit hoe het volgens hem wel zit. Een dikke pil, zeer lezenswaardig, maar je moet er wel even een paar maanden je tanden in zetten. Vanuit een hele andere hoek komt deze, Dr. Ken Vincent, dat is namelijk een psycholoog. En die doet een heel onderzoek naar bijna doodervaringen. En vanuit die hoek, in combinatie met de Bijbel, komt hij ook tot dit perspectief.
Omdat mensen zoveel van het licht zien dan, hè? In zo'n tunnel. En,
Bijvoorbeeld, maar hij heeft er een zeer uitgebreid onderzoek naar gedaan. Naar die bijna doodervaring. Dit sloeg in als een bom toen het uitkwam in de jaren 80. John A. T. Robinson, In the End God. Is een prachtig betoog over Gods beeld. En dat God uiteindelijk allen redt. Nee, laten we het nog Nederlands doen. Hè. Ik heb het Heil van de Velen, dominee Jan Bonde. Dat was eigenlijk zijn eerste boek hierover. Waarin hij behoorlijk zijn nek uitstak. Wel erg leuk trouwens dat dit in samenwerking is uitgegeven met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Dus die bekennen hier toch ook wel kleur mee. En hebben dat ook nooit teruggetrokken. Hè. Het Heil van de Velen. Later schreef hij natuurlijk zijn hoofdwerk. Wat we hebben heruitgegeven. Het ene doel van God. Wel erg leuk begin jaren 90. Nou, toen hebben we, Anja en ik, mijn vrouw nogal, hebben we een keertje ontmoet. Hè? Dan kwam die, hadden we een soort Bonda-kring en dan kwam die dan, was het al een oude heer, kwam die een keer kwam die langs de laatste avond. Erg leuk om hem te ontmoeten en zo met hem door te bomen. Hij is helaas, een paar jaar later is hij overleden. Maar, wat dacht je hiervan? Callum Fristed, wie is dat nou weer? Nou, in Amerika, hij is een methodistenpredikant. En de methodistenbeweging, ja, eigenlijk een beetje Wesleyaans. Ook in de Wesleyaanse beweging hebben dit soort predikanten. God's promise to save everyone. Of vanuit de kwakerbeweging. Twee kwakers, of kwekers. Vanuit de kwekerbeweging. Kun je dat eruit knippen, Peter? Ja, dankjewel. Twee voorgangers vanuit de kwekerbeweging. If God is love. Rediscovering grace in an ungracious world. Als God liefde is. De herontdekking van genade in een genadeloze wereld. Waarin ze dit perspectief op een hele mooie manier uitleggen. Nou, ik vergeet er nog een paar. Ja, deze, dit is weer de nieuwe generatie. Ook een theologe, een hoogleraar. Sharon Baker legt hier uit Rethinking Everything. Opnieuw nadenken over alles wat je ooit geleerd hebt over Gods oordeel en Gods wraak. Ook een indrukwekkend boek. Waarin ze de confrontatie aangaat met verschillende jongeren die daar allerlei vragen over hebben. Of deze, ook weer vanuit de Wesleyaanse hoek. Wat leert de Bijbel nu echt over de hel? Nou, zo zie je een hele stroom boeken. Ik ben een beetje een verzamelaar. Ja, moet je altijd oppassen met die fanatieke mensen. Maar ja, je bijt je ergens in vast en dan wil je er ook alles van weten. Wat ook erg leuk is, is dit boek. All Shall Be Well. En wat zij proberen is vanuit de hele kerkgeschiedenis gaan kijken welke theologen hebben het nu geleerd. En wat ze doen is, ze beginnen van de 3e tot de 15e eeuw, 17e, 18e eeuw. En steeds weer hebben ze een aantal theologen gevonden die hier hartstochtelijk in geloofden en dit ook geleerd hebben. Kijk, onze kerkgeschiedenis wordt gedomineerd door andere gedachten, dus je moet soms wel zoeken. De overwinnaars schrijven geschiedenis, hè? Zo werkt het ook in de politieke geschiedenis. En daar zegt men, de overwinnaars hebben altijd gelijk. Nou, dat betwijfel ik. Een paar jaar geleden werd Evangelisch Nederland, werd de evangelische wereld in Engeland opgeschrikt door dit boek. The Evangelical Universalist. Wie was dat? Deze man, hij noemde zich Gregory MacDonald, want hij durfde niet te schrijven onder zijn eigen naam. Want hij dacht, dit kan mijn bediening schade toebrengen als ik dit onder mijn eigen naam schrijf. Inmiddels heeft hij zich wel bekendgemaakt. Maar knap boek. De Bijbelse hoop dat Gods liefde uiteindelijk iedereen zal redden. Ja, deze heb ik de vorige keer al even genoemd. Hè. Ben ik wel een klein beetje fan van geworden. Jürgen Moltmann, een beroemde Duitse theoloog, een beetje van het kaliber van Karl Barth. The Coming of God, Christian eschatologie, christelijke eschatologie. Er zijn ook een paar boekjes van hem in het Nederlands vertaald, werk op geattendeerd. Karel Barth zelf trouwens, men vroeg eens aan Karel Barth, ik heb het al eerder gezegd, van geloof jij nu in alverzoening? Nou, zei Karel Barth, nee, daar geloof ik helemaal niet in. Hij zei, maar ik geloof wel dat Jezus allen verzoent. Daar zit een beetje de crux. Dat woord alverzoening, ik vind het nog steeds een heel vervelend woord. En ik weiger ook mezelf zo te noemen, want ik geloof dat ook niet. Ik geloof wel dat Jezus alle verzoent. Ik denk, dat is de Bijbelse hoop. Maar alverzoening, ja, dat wordt wel een beetje te vaag allemaal. Nou, ik heb er zomaar wat meegenomen. Ik zal zo even op de tafel leggen, als je het leuk vindt om nog eens even te kijken. Maar je ziet dus een enorme hoos aan boeken. Binnen dit gedachte, evangelisch universalisme, zie je allerlei stromingen hoor. De ene is wat meer calvinistisch, je zegt van ja, maar als God het zegt, zal hij het ook doen. De andere is wat meer, mag ik die nog even? Noemt hij ook nog even? Kom even langs, heb ik hem hier? Oké. Het ene is wat meer evangelisch. Die zegt van ja, maar God in zijn liefde zal ons verleiden. Want het moet wel je eigen keus zijn. Dus je vindt allerlei stromingen hierin terug. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben is het idee van ja, maar uiteindelijk komt dat plan van God linksom of rechtsom. Zeg ik dan maar even, ik geloof meer in linksom. Ik ben toch wel een beetje in die zin evangelisch. Dat Calvinisme, dat vind ik iets te passief allemaal. Maar God komt tot zijn doel. Weer een nieuwe aan het evangelische front is in het licht van de uitnodiging. Heeft u het boek gelezen, De Uitnodiging? Kent u dat?
Ja.
Nou, De Uitnodiging, die schrijver van De Uitnodiging, die auteur, hij is enorm goed verkocht, dat boek. In Nederland ook. Maar ze zijn erachter gekomen, ja, het is dramatisch, dat de auteur van De Uitnodiging, die W. Paul Jong, een overtuigde evangelische universalist is. En nou, als je het boek goed hebt gelezen, dan was je er al lang achter natuurlijk. Maar soms kun je iets lezen en het toch niet lezen. Soms kun je iets horen, maar het toch niet horen. Ik weet dat ik ooit wel eens ergens gepreekt heb. Toen kwam er een meneer naar me toe achteraf. En hij zei, ja, broeder Hogendijk, als je niet beter zou weten, zou je bijna denken dat dit een soort alverzoening was. En toen zei ik tegen hem, ja, je zou het bijna denken, zei ik tegen hem. Ik ben er ook een beetje een etter, moet ik wel eerlijk zeggen. In het licht van de uitnodiging. Dit is eigenlijk deze Baxter Kruger, een theoloog. Die gaat eens kijken van, wat is nou het theologische fundament van de roman De Uitnodiging? Heel mooi boek, ik heb hem bijna uit. In het Nederlands vertaald door een bekende vertaalster. Ik mag de naam niet noemen. Zit ook niet achterin. Die heeft in het Nederlands vertaald. Zeer de moeite waard. Nou ja, zo gaat het maar door, zou ik bijna zeggen. Dit is het theologisch fundament van de roman De Uitnodiging.
En in het boek wordt beschreven dat die universalist
zo, of evangelist? Nee, het is een roman, hè?
Nee, in dat boek.
Ja, in dat boek, dat komt er helemaal uit, ja. Ja. Ik sluit af met een onderzoek van de EO. Wat is nu de actuele situatie? Ja, wat kunnen we verwachten de komende jaren? Ik verwacht eigenlijk, maar dat is voor wat het waard is. Ik verwacht dat wat er op dit moment gaande is, denk ik wel eens. En dat zijn wel heftige stuiptrekkingen hoor. Maar ik denk toch, misschien ben ik veel te optimistisch, dat hele conservatieve idee van een eindeloze hel en een folterende God, en God is boos en stuurde Jezus als bliksemafleider. Ik denk, misschien hoop ik dat ook wel, dat dit toch wel zo'n langste tijd gehad heeft. En misschien is juist af en toe de enorme tegenstand, of bijna fanatieke tegenstand, wel een uiting dat het de laatste stuiptrekkingen zijn van dit gedachtegoed. Maar dat hoop ik ook. Want ik denk dat dit gedachtegoed mensen enorm beschadigd heeft. En nog doet. Een onderzoek. April 2012. Een onderzoek in christelijk Nederland. Een paar uitslagen. Wil ik u niet onthouden. Ik heb ze even opgezocht. Het is een heel lang onderzoek. Een paar. De eerste. Naar aanleiding van een aantal stellingen heeft de EO samen met het Nederlands Dagblad, en de uitslagen waren zo onthutsend dat ze het maar niet al te veel rugbaarheid aangegeven hebben. Deze. Stellingen over de hel. Ik maak mij bezorgd over geliefde familie, vrienden die niet geloven wat betreft wat er met hen gebeurt na de dood. Nou, Rooms-Katholieken maken zich niet zoveel zorgen, 19%. De evangelischen maken zich het meeste zorgen, 74% maakt zich ernstige zorgen wat er met hen gebeurt na de dood. De PKN'ers, 19% maakt zich zorgen. Maar het idee dat er mensen zijn die niet geloven, beweegt mij ertoe evangelisatiewerk te verrichten. Ook hier winnen de evangelies het. 48%. Nou, dit is nog niet zo spannend. Dan komt pagina 4. Geloof je in de hel? Bestaat de hel, de traditionele hel, zoals wij hem altijd geleerd hebben? De Rooms-Katholieken die zeggen, 15% van de katholieken zegt te geloven in een eindeloze hel. 15%. De PKN is dat 36%. De gereformeerden winnen het bijna. 67% gelooft in een eindeloze hel. De evangelische 83%. Maar als je kijkt naar het totaal, als je het allemaal bij elkaar optelt, hoeveel procent van de niet-kerkelijke christenen gelooft 12% het? Van de overige christelijke 33%. Als je alles bij elkaar optelt, alle geïnterviewden bij elkaar opgeteld, een beetje een overzicht van christenen in Nederland, gelooft 27% van de christenen in Nederland gelooft in een altijd durende hel. 27%. Dat is vrij schokkend. Zeker in evangelisch Nederland. Nog eentje. De stelling. Uiteindelijk komt het goed door Gods grote liefde. Ik zeg maar een beetje, dit is nog iets vager dan evangelisch universalisme. Want er valt veel meer over te zeggen. Daar heeft Jezus alles mee te maken. Want Gods grote liefde laat hij nou juist zien in Jezus. Wat is de stelling? Uiteindelijk komt het goed door Gods grote liefde. 77% van de Rooms-Katholieken zegt, ja, dat geloven we. Uiteindelijk komt het goed. Wow. Ja, dat is de stelling. PKN'ers, ook 77%. Van de gereformeerden, 45%. De evangelische, ja, daar was ik al bang voor, 37%. Maar toch 37%, 1 op de 3. Alles bij elkaar opgeteld, 59% van alle christenen in Nederland, het is een steekproefsgewijs natuurlijk, maar het is wel een heel breed onderzoek waarin 59%, bijna 6 op de 10 christenen, schrijven de onderzoekers hier, bijna 6 op de 10 christenen die in de hel geloven, verwachten dat het uiteindelijk met iedereen goed komt door Gods liefde. We zijn weer terug in Augustiaanse tijden, zou ik zeggen. De zeer velen. Hè? Als dit nou zo is, als dit onderzoek nou een representatief onderzoek is, waarom zou dat niet zijn? Waarom horen we hier zo weinig van? Nou, misschien wel omdat ja, juist de leiders of de mensen in posities toch bang zijn als ze dit soort dingen gaan vertellen. Toch wel een beetje tot op de dag van vandaag, want je zit al snel in het hoekje van, oh, hij is een ketter. Dit klopt niet, dit deugt niet. Er komen altijd wel een paar boze brieven van, want er zijn genoeg orthodoxe, tenminste wat men meent, orthodoxe christenen die zeggen, ja, maar dit kan niet. Nee, tot op de dag van vandaag is dat toch wel een probleem. Hè? Ik krijg nog steeds wel, nou, zo af en toe weer eens een afmelding van een evangeliegemeente. Die zeggen, ja, hoogendijk, we zijn wel aan googelen geweest. En we hebben wel rare dingen over je gelezen. En dan zeg ik, hoe bedoel je dan? Wat bedoel je? Nou, dan komt het hoge woord eruit. Ja, jij propageert alverzoening, zegt men dan. Dan zeg ik, nee hoor. Nee, ik propageer Filippenzen 2. Dat alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. En dat elke knie zich zal buigen. En zal erkennen dat hij Heer is. Ja, dat propageer ik. Als je dat alverzoening noemt, ja, dan klopt het. Huh? Ja. Maar prachtige cijfers. Als je het hebt over wint goede nieuws terrein. Ja. Een aantal jaren geleden werd zo'nzelfde onderzoek gehouden. Toen was het geen 59%. Maar toen zat het nog onder de 20%. Dus het is aan een enorme opmars bezig. Alleen, dat vind ik zo mooi, het is die goddelijke energie die aan de binnenkant werkt. Aan de buitenkant zie je nog steeds verdraaid weinig. He? Dus nou ja, toch wel leuk om een beetje positief te eindigen. Dat is dat EO-onderzoek. Nou, nu ben ik al 70 minuten aan het woord en dat is veel te lang. Dus we gaan nu heel snel stoppen. We gaan een kopje koffie drinken. Daarna dan is er nog een vragenronde. Dan zijn we met elkaar in gesprek. Dus dan kunt u uw vragen stellen.